Welkom bij de KNMI podcast seizoen 3. Vanuit de KNMI studio zijn hier Rob Sluiter en Rubert Konijn.
Dag Rob, daar zijn we weer. Welkom ook aan alle luisteraars van het studio KNMI. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. In onze laatste aflevering hadden we het over de ijzel. Verschillende soorten ijzel, black ice en nog veel meer. Vorige week, alsof de duivel ermee speelt,
ja.
Een heuse code rood.
Ja.
2,5 jaar geleden dat we de laatste code rood hadden uitgegeven als KNMI. Dus heel bijzonder voor ons. 2,5 jaar geleden was het stormpoli, een heel ander weerfenomeen. En nu ijzel. Jij was erbij betrokken, Rob. Vertel even, wat gebeurde er?
Ja, code rood geven we niet zomaar. Hè? Dat is echt eens per jaar of
minder. We gaan niet over één nacht ijs.
Letterlijk. Om tot een code rood te komen, wat is zeg maar anders dan een code oranje die we wel wat vaker hebben, dat gaat zuiver over de verwachte impact. En om die impact zo goed mogelijk te bepalen, wat gaat dat weer nou uiteindelijk doen? Wordt het maatschappij ontwrichtend? We hebben een heel team bij elkaar, dat heet het Weer Impact Team.
Ja.
En die komen bij elkaar virtueel om met elkaar af te stemmen van, joh, wat verwachten we nou eigenlijk van deze situatie?
Maar dit was 4 uur 's nachts.
Ja, maar we zijn al de middag ervoor bij elkaar geweest. En toen hebben we dat met elkaar besproken. Dan wordt er ook een tool ingevuld. Worden allerlei vragen beantwoord om zo goed mogelijk vooraf al, door de mensen die gaan over de weg, door de mensen die gaan over de trein en dergelijke, in te schatten van wat wordt nou, denken wij, de impact van deze situatie. Op dat moment was de inschatting, dit is een forse oranje. Maar gedurende de avond en de nacht, er zit natuurlijk een verschil ook wel in wat oranje is. Een licht of een zwaar, om het zo maar te zeggen. En in dit geval zagen wij op een gegeven moment dat de situatie zo zeg maar uit de hand liep tijdens de nachtelijke uren. Heel veel ongevallen. De strooiauto's konden niet eens meer op de weg. Dus de impact was heel groot. En toen hebben we in een hele korte vergadering tijdens de nacht besloten om naar rood een weeralarm door te schakelen.
Ja. Pittig voor het KNMI. En de impact was ook groot, hè? Dus inderdaad, de hulpdiensten die niet meer ter plekke kunnen komen.
Eigenlijk kwam het hele openbare leven tot stilstand. Want je kon schaatsen buiten en dat was het ongeveer.
Schaatsen op straat. Inderdaad. Dat was alweer lang geleden.
Ja, ik kan me dat uit mijn jeugd herinneren. Maar er zijn niet veel mensen zeg maar, die dat ooit hebben meegemaakt. Maar het ijs was zo dik op een gegeven moment. Hè, die ijzel die op straat lag, dat je gewoon kon schaatsen. En dat was misschien ook wel verstandig. Want lopen, fietsen of autorijden was niet meer mogelijk.
Nee, die impact was groot. Hè? Ja. De KNMI doet ook altijd een flitspeiling na iedere code. Om te evalueren hoe de mensen gereageerd hebben. Wat ze ervan vonden.
Ja, en die loopt nu. Hè, dat vragen we aan meer dan 1000 mensen in Nederland. Van, goh, heeft u die verwachting of die waarschuwing van het KNMI gehoord? Hoe heeft u gehandeld? Wat ontbrak eraan? Wat vond u goed? Dus dat doen we altijd. Na iedere code oranje of code rood wordt er uitgebreid geëvalueerd. Zodat wij er zelf ook weer van kunnen leren.
Het was niet alleen gevaarlijk weer in Nederland. Het is ook echt gevaarlijk weer geweest in Portugal.
En nog steeds.
Spanje.
Eigenlijk. Ja.
Heel veel neerslag.
En dat heeft alles eigenlijk te maken ook met dat weer hier en in Scandinavië. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, hoe dat nou eigenlijk werkt.
Ja, heel veel doden te betreuren daar. Heel veel stormen, stormnamen, de ene na de andere stormnaam in Zuid-Europa vliegt voorbij eigenlijk.
Ja, ze zijn inmiddels al bij Oriana, begrijp ik.
Oké, dus de stormnamen zijn bijna op, dat is toch verschrikkelijk?
Ja, en als we naar ons eigen weer kijken, daar gaan we het ook nog heel even kort over hebben. Want het is bijna carnaval, het carnavalsweer.
Ah, dat bewaren we tot het eind, toch?
Dat gaan we even tot het einde bewaren.
We gaan nog even over de warme golfstroom, het stilvallen van de golfstroom praten. De AMOC, Bart Verheggen gaat daarover vertellen. En we gaan bellen met Waterschap Brabantse Delta, met Thomas Durlo, die juist naast het natte gaat vertellen over de droogte die eigenlijk ook alweer plaatsvindt.
Ja, en dat is eigenlijk nog vanaf verleden jaar, zeg maar, speelt dat gewoon door. En het is daar inmiddels nog steeds of alweer droog.
En we hebben natuurlijk een mooi en vrolijk weerliedje om mee af te sluiten. Niet nat, niet droog, maar juist zonnig. Nou, we hadden het net al even over winter in het noorden. Een grote storm in het zuiden. Grote gevaarlijke weersfenomenen die we de afgelopen tijd zien. Wat ligt erachter? Wat zit erachter op?
Ja, er is wel iets heel bijzonders aan de hand. En dat is de grootschalige weerssituatie boven Europa. Die ligt eigenlijk al een aantal weken min of meer vast. En dat is het verhaal van de straalstroom. En die ga ik proberen uit te leggen van waarom dat nou komt. Normaal is de straalstroom, hè, dat is een zone hoog in de atmosfeer waar het heel hard waait en waar langs alle depressies trekken, die loopt over de oceaan zo richting, nou, laten we zeggen, Noordwest-Europa.
Hoe hoog is dat?
Ja,
hoger dan vliegtuigen?
Nou, een kilometer, 8 tot 10 kilometer.
Okay, laten we het ongeveer op niveau van vliegtuigen.
Het is een soort kronkelende rivier in de atmosfeer, zou je kunnen
atmosferische
zeggen.
Atmospherische river, hoor je wel eens.
We beginnen met die atmosferische rivier, de wind, zeg maar, de straalstroom. En die gaat net zoals een rivier boven land, gaat die op een gegeven moment meanderen. Die gaat bochtjes maken. Dat is stromingsleer. Nou, die bochten die worden zeg maar steeds groter. En op een gegeven moment krijg je dat er zich een hoeveelheid lucht afsnoert, als het ware. Net zoals bij een rivier, dat die op een gegeven moment weer rechtdoor gaat. Dan blijft daar boven, blijft iets achter. En dat is in dit geval een hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied, dat lag echt, ligt eigenlijk nog steeds zo'n beetje ten noorden van ons. En
al weken.
Al weken. Boven Scandinavië en boven Oost-Europa, hebben we het al over gehad, is het steeds koud.
Oekraïne ook heel koud, hè? Verschrikkelijk om te horen.
En dat pakt net het stukje van Nederland, Noord-Nederland, steeds mee. En tegelijkertijd, die straalstroom, die is eigenlijk gericht op het Middellandse zeegebied. Dus al die depressies met het slechte weer,
met het water,
die trekken niet, zoals zeg maar normaal, in de richting van Noordwest-Europa, maar die gaan naar dat Iberische Schiereiland, Marokko ook, hè, waar grote overstromingen waren. Dus daar heb je enorm hoeveelheden regen heb je daar gehad. Ja. Terwijl in het noorden zat de winter en wij zaten steeds op die wip. We hadden te maken met, ook zo'n prachtig woord, een frontenkerkhof. Iedere keer kwam die zachte lucht, die kwam wel naar het noorden toe, maar die wist het noorden van het land niet te bereiken. Vandaar ook steeds daar die ijzel en die winterse overlast. In het noorden boven Scandinavië, Oost-Europa ijskoud, en boven Zuidwest-Europa ontzettend nat. Dat is eigenlijk de grote verdeling die daarbij komt. Dan noemde jij zelf net al atmosferische rivier. Dat is een term die je de laatste tijd inderdaad ook wel in de media tegenkomt. Dan moet je je zo voorstellen, die straalstroom die is gericht op het Middellands zeegebied. En dat is eigenlijk een soort snelweg waarlangs je als het ware vrachtwagentjes zou kunnen laten rijden die vocht transporteren.
Dan,
ik probeer dat even voor de luisteraar te visualiseren.
Mooi, ik wil het niet zien, maar.
Dus vanaf het subtropisch gebied, denk aan het Caribisch gebied, daar zit heel veel vocht in de atmosfeer. En die wordt met die depressies wordt die zeg maar meegetrokken langs die straalstroom richting in dit geval het Iberisch Schiereiland. Dus die straalstroom is de transportband en die trekt al dat vocht in die omgeving naar die omgeving toe. En die heb je nodig om uiteindelijk zeg maar die enorme hoeveelheden regen ook te krijgen.
Soms wel meer regen dan hier een heel jaar.
Ja, honderden millimeters. Ik kijk daarnaar en het is echt ongelooflijk wat er omlaag is gekomen.
Ongelooflijk. Dat systeem ligt er al een aantal weken.
Ja.
Is het nu aan het bewegen, iets noordelijker?
Ja, je ziet nu wel dat geleidelijk aan er een verandering komt in die situatie. En die straalstroom die komt naar het noorden toe. En die is nu gericht meer op Frankrijk en het Alpengebied. En met name in die westelijke Alpen, dus Frankrijk en stukken van Zwitserland, daar valt zo een meter sneeuw. Want al dat vocht moet wel ergens blijven.
Volgende week of vanaf nu al
dat
een beetje?
Dat
is nu aan de hand. Ja. Dus volgende week gaat een groot gedeelte van Nederland weer op.
Het is krokusvakantie. En met name in dat westelijk deel ligt er ongelooflijk veel sneeuw.
Ja. Nou, dus genieten, maar ook oppassen.
Inderdaad.
Heeft KNMI de afgelopen tijd een klimaatbericht gemaakt over de AMOC, het stilvallen van de warme golfstroom. Een vrij complex fenomeen. Dus we dachten, het is goed om in de podcast aandacht aan te besteden. En we vragen het aan opstellen van het klimaatbericht, Bart Verheggen, onze collega van het KNMI.
Welkom, Bart.
Dankjewel.
Allereerst, Bart, wie ben jij en wat doe je op het KNMI?
Mijn naam is Bart Verheggen. Ik werk sinds 2,5 jaar of zo bij het KNMI. Als klimaatadviseur is de formele titel. Dus ik werk vooral op het snijvlak van advies, communicatie en sinds kort ook de interface met beleid en politiek.
Je noemde al communicatie. Het is best moeilijk, hè, die AMOC. Kun je ons meenemen wat dat nu eigenlijk is?
Ja, AMOC staat voor de, het is een Engels acroniem, de Meridional Atlantic Overturning Circulation.
Pardon?
En het is een stroming in de Atlantische Oceaan, waarmee eigenlijk warm water uit de tropen wordt naar Noordwest-Europa getransporteerd eigenlijk. Het water wordt langzaam steeds zwaarder en zakt dan naar de bodem van de oceaan. En aan de bodem van de oceaan stroomt dat koude water dan weer terug naar het zuiden.
Waarom wordt het steeds zwaarder dan?
Het wordt steeds zwaarder omdat het steeds zouter wordt en steeds kouder.
Okay. Mm-hmm.
En dat is eigenlijk ook de aandrijvende kracht. Dat het water dus zwaar genoeg doet om naar beneden te zinken. Dat zwengelt die hele boel aan. En het functioneert dan als een transportband in feite door de hele oceaan heen om warmte naar de middelbreedtegraden te brengen.
We hadden net al even in de podcast over de Atmospheric River, maar dit is zeg maar een soort rivier in de oceaan dan?
Ja, precies. Een transportband van energie. En ja, water, de oceaan is gemiddeld 4 kilometer diep. En water heeft een hoge warmtecapaciteit, zoals het heet. Dus er is een gigantische hoeveelheid energie gemoeid die via die oceaanstroming naar het noorden stroomt.
Is dat dan hetzelfde als de warme golfstroom, de AMOC?
Ja, die is daar een onderdeel van, kun je zeggen. Okay. Formeel is de warme golfstroom eigenlijk het windgedreven deel van de AMOC. Maar inderdaad, die warme golfstroom is in feite een onderdeel van de AMOC, kun je zeggen. En die zorgt er dus voor dat het in West-Europa eigenlijk veel milder is dan het zonder die golfstroom en dus ook zonder die AMOC zou zijn.
Ah, want dat leren we op de middelbare school. Hè? Die warme golfstroom, hè? Die transport van die warmte uit het Caribisch gebied helemaal zeg maar, naar de Noordelijke Atlantische Oceaan, die zorgt ervoor dat onze winters eigenlijk wel meevallen, om het zo maar te zeggen. Bijvoorbeeld ten opzichte van
Canada.
Oostkant van een continent.
Ja, zeker. Want als je op dezelfde breedtegraad als wij kijkt in Canada, in het midden van Canada, dan lopen ijsberen rond ten zuiden van James Bay. Nou, dat is op dezelfde breedtegraad als Nederland in feite.
En wat is er nou aan de hand dan met die AMOC?
Nou, er zijn tekenen dat die steeds zwakker wordt. En dat begrijpen we ook natuurkundig, dat in een warmere wereld dat die AMOC kan afzwakken. Dan krijg je meer regenval over de Noord-Atlantische Oceaan. Dus het water wordt minder zout. Er smelt ijs vanaf Groenland, dus er komt ook meer zoet water. Het water is warmer, daardoor ook lichter. En daardoor wordt het water eigenlijk niet zwaar genoeg om naar beneden te zakken. En dan kan die stroming steeds zwakker worden. Nou, dat zien we in metingen ook terug, al is dat een beetje een lastig verhaal. Maar hoe zwakker die AMOC wordt, dan kan die op een gegeven moment ook instabiel worden, waardoor die echt stil komt te vallen.
Een soort kantelpunt, hè? Een tipping point.
Of? En dat is dan dat noemen we het kantelpunt, ja.
En wat gebeurt er dan, als dat bereikt wordt, dat punt?
Ja, dan wordt het in Europa met name dus echt fors kouder. Want omdat het nu juist een stuk warmer is in Europa door die warme golfstroom, die AMOC, als die wegvalt, wordt het hier dus een heel stuk kouder. En dat gaan we met name, zouden we dat dan gaan merken in de winter. De wintertemperaturen die gaan dan echt pijlsnel naar beneden. En die afkoeling die we dan zouden meemaken, die gaat ook nog eens veel sneller in feite dan de opwarming nu. Dus dat zou echt wel heel grote problemen geven.
Dus dat is wel heel raar, hè? Dus terwijl het klimaat opwarmt, krijgen we dan de situatie dat die winters juist veel kouder gaan worden in ons deel van de wereld.
Ja, dat is zeker een rare situatie. Want wat je dan dus krijgt, als door de opwarming die AMOC stilvalt, dan krijg je dat in een opwarmende wereld er een klein deel is van de wereld, Noordwest-Europa, wat juist fors gaat afkoelen. Alsof wij dat Gallische dorp zijn in Asterix en Obelix, wat stand houdt tegen de Romeinen. Houden wij dan stand tegen die opwarming, zo maar te zeggen. De hele wereld warmt op en hier koelt het pijlsnel af. Maar dat is dan wel de situatie die we dan in dat scenario.
En dan worden er grappen gemaakt dat we ieder jaar een aantal keer de Elfstedentocht toch kunnen organiseren. Maar het wordt helemaal niet een fijn klimaat, toch?
Nee, dat is iets waar we ver weg van willen blijven. Want dan krijgen we zo'n forse afkoeling in de winter dat echt heel grote problemen gaat geven. De snelheid van die afkoeling ook nog eens. Mede door die afkoeling wordt het veel droger in Europa, waardoor landbouwopbrengsten echt onder druk komen te staan. Dus onderzoekers die hier naar kijken, die zeggen in feite, we moeten echt alles op alles zetten om dit te voorkomen.
Grote effecten. Hoorde je net ook zeggen van, we zien het in de metingen, wel of niet. Hoe groot is nou de kans, zeg maar, wat wordt de inschatting van wanneer gaat dit dan gebeuren? En hoe groot is de kans daarop? Is het echt een heel serieus probleem waar we nu al echt ongelooflijk op ons moeten voorbereiden? Of is het een van die dingen waarvan je zegt, ja, daar is echt nog heel veel onderzoek nodig. Er is een signaal, maar dat.
Het is moeilijk om één van die twee dan te zeggen. Maar laat ik het zo zeggen, het is een heel stuk waarschijnlijker dan we een paar jaar geleden in feite dachten. Als je mij deze vraag een paar jaar geleden had gesteld, dan had ik, en ik denk de meeste collega's met mij, gezegd, nou, dit is toch wel iets van kleine kans met grote gevolgen. Maar dat is het niet langer. Het is niet langer een kleine kans. Er zijn verschillende onderzoeken, onder andere ook van KNMI en van de Universiteit Utrecht, waar het blijkt dat die kans toch best substantieel is. En het is moeilijk om daar een precies getal aan te geven. Maar om een indruk te geven, een studie van KNMI-collega Sybren Drijfhout, die gaf aan dat in de klimaatmodellen van het IPCC, dat afhankelijk van het opwarmingsscenario, maar dat zeker de helft van die modellen in feite een stilvallende aanloop krijgt in de komende honderden jaren. Dus het stil van de aanloop, dat duurt even. Maar de kans dat dat gebeurt, die is toch echt een heel stuk groter dan we tot voor kort dachten. En als je daar een getal op wil zetten van ja, het hangt van de mate van de opwarming af. Als de uitstoot fors doorgaat, wordt die kans groter. Meer dan 50%.
Ja, snap ik.
Zelfs als we de uitstoot fors reduceren, is de kans nog steeds heel substantieel. Maar dan wordt die wellicht minder dan 50%.
Jee,
50% dat die begint te kantelen. Maar in het begin gaan we natuurlijk ook al merken. Hè? Dus er zijn alle effecten.
Ja, ook een verzwakte aanloop heeft effecten. Maar hier zit nog iets anders aparts bij. En dat maakt het wel heel lastig. Dus hoe sterker de opwarming, hoe groter de kans dat die kantelt. Maar aan de andere kant, hoe sterker de opwarming, hoe minder grote effecten zullen zijn. Dus dat is een beetje dat balanceert elkaar natuurlijk niet helemaal. Maar als de wereld heel sterk opwarmt, dan tempert dat de afkoeling die we in Europa krijgen als die kantelt. Ja, dat is een heel schizofrene boodschap.
Maar hoe gaan we daar, weet dat we daar KNMI veel over praten, hoe we dat nou brengen, zeg maar even, hè, zo'n verhaal. Dat is natuurlijk interessant. Mensen, het is een groot gevaar, het is een belangrijke ontwikkeling, maar het is ook moeilijk te begrijpen. Mensen zouden kunnen denken, ja, dan wordt het weer kouder, dan wordt het weer warmer, dan heb je ze weer, die wetenschappers. Hoe gaan we daarmee om, Bart? Wat is jouw suggestie?
Ja, ik denk toch vooral goed uitleggen hoe dit in elkaar zit. Maar dit is niet iets wat je even in één minuut kan vertellen aan iemand. Maar het klimaat is een complex systeem. En als je het hard genoeg duwt, ja, dan gaat het in verschillende richtingen veranderen. En dit is zo'n richting die in feite van, goh, we duwen het door onze CO2-uitstoot in een steeds warmere richting. Maar dan kan het klimaat zelf daar op een manier gaan reageren die we vooraf misschien niet helemaal hadden voorzien. Maar waardoor het dus in Europa juist een andere kant op kan gaan. Dat blijft een complexe, ingewikkelde boodschap.
Heel complex, maar we houden het in de gaten. We
maar wel
blijven
belangrijk,
meer onderzoek doen.
Ja, maar wel belangrijk om te benoemen. Zeker nu dit risico veel groter is dan we voorheen dachten. Ja.
Ik ben er stil van. Werk aan de winkel, zou ik zeggen.
Ja, belangrijk.
Dat zeker, ja.
Dankjewel, Bart.
Dankjewel voor je uitleg, Bart.
Graag gedaan.
We hebben weer een mooie vraag gekregen van de luisteraar, van Pleun uit Woensdrecht. En die heeft de volgende vraag. De afgelopen week meldde Waterschap Brabantse Delta dat er sprake is van droogte en dat de kans is op een zeer droog voorjaar. Hoe kan dat? Het was toch juist nat de afgelopen maanden?
Ja, verleden jaar, en dat is misschien alweer zeg maar uit van ons netvlies af, maar met name in het zuidwesten van het land, hè, dus waar ook de Brabantse Delta zit, daar was het echt extreem droog. We hadden toen een gigantisch groot neerslagtekort. In het noordoosten van het land was dat wat minder. En gedurende de afgelopen winter is er wel regen gevallen en ook wel sneeuw.
Sneeuw, ja. Sneeuw is uitgestelde regen.
Zou je kunnen zeggen, maar 10 centimeter sneeuw, even voor de luisteraars, is eigenlijk ongeveer maar 10 millimeter regen, een forse bui. Ja. Dus ondanks dat je soms een heel dik pak sneeuw ziet liggen, als het op een gegeven moment regen is geworden, dan is dat niet eens zoveel.
Was ook een van de belangwekkende onderdelen van de staat van ons klimaat, hè, dat KNMI gepubliceerd heeft, dat met name het zuidwesten van Nederland extreem droog geweest is het afgelopen jaar.
Ja, en die droogte die heeft geleid tot hele lage grondwaterstanden. En de regen die er dus afgelopen winter is gevallen, is kennelijk niet voldoende geweest om dat weer zeg maar op normaal niveau te brengen. Vandaar dat bericht van Brabantse Delta ook. En daar gaan we zo direct verder over praten met iemand die er echt alles van weet.
Thomas. We hebben het net al gezegd, we gaan bellen met Thomas Durlo, om over de droogte te praten. Thomas, wat is je functie?
Mijn officiële functietitel is tactisch-strategisch peilbeheerder.
Prachtig.
Ja, dat is heel mooi, ja. Maar wat het in de praktijk een beetje inhoudt, is dat ik ben wel de kantoorpeilbeheerder, zo word ik ook wel genoemd. Ik zit op kantoor, maar ik hou me wel bezig met hoe wij buiten onze stuwen en gemalen bedienen.
Dus je peilt niet zelf, zeg maar even?
Ik peil niet zelf. Het is niet dat ik zelf achter de knoppen zit om stuwen en gemalen. Veel, een deel is telemetrisch, dus kunnen op afstand bedienen. Maar een ander deel is nog echt handwerk. Dus daar moet iemand naartoe om aan een stuw te draaien of plankjes toe te voegen of te verwijderen. Maar ik ben vooral verantwoordelijk voor het automatische deel dan.
Maar je hebt dus een heel overzicht, zeg maar, van hoe overal die grondwaterstanden actueel zijn. Dat zie jij ergens.
Dat hebben we ook. Maar wij in principe zijn we als waterschap vooral verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. En daarmee beïnvloeden we het grondwater.
Ah ja.
Kunnen we op plekken het grondwater beïnvloeden, om helemaal correct te zijn. Maar wij zijn vooral een oppervlaktewater sturen wij op.
Hey, nu is er wel wat aan de hand, hè, al in het zuidwesten van het land. Want jullie zijn met een bericht al gekomen, zagen wij bij de NOS. Wat is er aan de hand?
De grondwaterstanden zijn eigenlijk als in sommige gebieden sinds vorig jaar maart gewoon al lager dan normaal. En omdat het gewoon een droog jaar is geweest en afgelopen winter ook onvoldoende nat was, zien we nog steeds dat de grondwaterstanden gewoon lager dan normaal zijn. We hebben een kaart waar we grondwaterstanden laten zien ten opzichte van normaal. En die kleurt gewoon helemaal rood eigenlijk.
Okay. En is dat dan binnen het hele waterschap of specifieke gronden? Hè? Ik las ergens, zandgronden zijn daar kennelijk heel gevoelig voor. Hoe werkt zoiets?
Want hoe zit het met Brabantse Delta Waterschap? Hoe groot is dat? Waar ligt het precies voor de luisteraars?
Brabantse Delta ligt rond Breda, Tilburg, Roosendaal, Waalwijk. Een beetje die hoek. Dus West-Brabant, Midden-Brabant. Wij zien Brabantse Delta een beetje meestal als Nederland in het klein. Dus we hebben zowel poldergebieden, dus wat je ook in de Randstad hebt. Mm-hmm. En vrij afwaterende gebieden. Dus we hebben, en dan ook nog een stukje internationaal. België watert ook nog voor een groot deel via ons gebied af.
Okay.
Er zijn echt beeksystemen die uitvloeien in een soort van delta-systeem. We hebben een Mark Dintelvliet, dat is ons hoofdwatersysteem. En daaromheen liggen dan weer allemaal polders die onder andere water ontvangen van het Mark Dintelvliet en waar pompen op het Mark Dintelvliet of naar andere gebieden dan weer water wegpompen. Dus een beetje Nederland in het klein, zo vergelijken we het dan.
En vooral op die hogere zandgronden is dus die grondwaterstand op dit moment al heel laag.
Ja en nee. De hogere zand, als je echt grondwater wordt heel erg beïnvloed of kan heel erg beïnvloed worden door oppervlaktewater als het in de buurt ligt. Kan je misschien voorstellen, grondwater wordt afgevoerd door oppervlaktewater. Vanaf een oppervlaktewaterlichaam bolt dat op en dat water dan af naar een oppervlaktewaterlichaam. En hoge zandgronden, daar hebben we vaak weinig water lopen liggen. Dus daar heb je een veel natuurlijk systeem en duurt het veel langer voor een regendruppel geheel in het grondwater is opgenomen. Dus dat is een veel trager systeem. Afgelopen jaar zagen we bijvoorbeeld in de buurt van beken, in de polders, toen het in februari droog werd, dat het in maart, april, dat we al onder normaal zaten. En hoog op de koppen, waar bijna geen waterlopen in de buurt zijn, zagen we dat dat tot oktober, september duurde voor daar de grondwaterstanden onder normaal zakten, omdat het gewoon een veel trager systeem is.
Ja, we zijn natuurlijk kampioen waterafvoer geworden in Nederland. En jullie ook. En we moeten het nu iets meer vast gaan houden, omdat het toch lange periodes met droogte zijn.
Mm-hmm.
Wat voor middelen heb je? Wat kun je doen?
We hebben natuurlijk in ons systeem ongeveer 2500 stuwen staan. En
2500?
Ja.
Zo zeg.
En een deel daarvan is dus automatisch en een deel is echt handwerk. Dus daar moet iemand naartoe rijden om te verstellen. Maar alle stuwen in ons vrij afwaterend gebied hebben eigenlijk sinds ze omhoog zijn gegaan in de afgelopen voorjaar, april, mei, hebben we niet meer naar beneden versteld, waar we dat normaal in een natte jaar wel zouden doen. En in de poldergebieden zitten we ook hoger dan normaal.
Zo, dat is echt wel bijzonder, denk ik. Hè? Het is niet voor niks dat jullie zo met die droogte bezig zijn.
Ja, zeker. Zeker. We proberen te sturen wat we kunnen, maar zijn we gewoon afhankelijk van wat er uit de lucht komt. Dus dat is heel erg bepalend. En het grondwater kan je een beetje zien als een soort van bankrekening of zo. Als ik vorig jaar te veel geld heb uitgegeven en ik sta nu in het rood, dan moet er heel veel bij komen voordat ik weer in het groen sta. En die situatie hebben we nu eigenlijk. Vorig jaar hebben we te weinig neerslag gehad om op normaal te komen. En om op normaal te komen moet er echt gewoon veel meer vallen dan normaal.
Tom, ik ben nog steeds in mijn hoofd aan het verwerken dat jij zei 2500 van die gemalen en sluisjes en dergelijke. Want hoe doe je dat nou in de praktijk? Want je zegt, een aantal kunnen wij automatisch bedienen en op een bepaalde stand zetten. Maar hoeveel mensen heb je dan wel niet in het veld nodig om dit zeg maar zo goed mogelijk allemaal te begeleiden, dat het een beetje leefbaar blijft?
We zitten hier naast mij toevallig vandaag. Zes pijlbeheerders zitten die de automatische kunstwerken doen. Dus die kunnen op afstand stuwen bedienen. En dan hebben we nog 16 man, verdeeld zitten over het hele gebied, die een deel van hun taak is het verstellen van die handmatige objecten.
Even voor de duisteraar ook.
Naar een stuw toe rijden en dan of met de schroeftol of planken erin of eruit. Dus ja, in totaal is daar 22 man minimaal mee bezig.
Even voor de luisteraar ook, de kunstwerken. Als we in de waterwereld over kunstwerken praten, zijn dat niet schilderijen en dingen, maar dat sluizen.
Dat zijn stuwen, of sluisjes wordt het ook wel eens genoemd, of gemalen. Inlaten hebben we natuurlijk ook nog. Dat zijn gewoon buizen die door een dijk heen liggen, waarvan een hoge waterstand naar een lage waterstand water in kunnen laten, bijvoorbeeld vanuit de Maas. Dat alles bij elkaar noemen wij kunstwerken. Alles wat water kan besturen, bedienen, dat noemen wij een kunstwerk.
In jullie bericht stond eigenlijk van, joh, als het nu ook de komende tijd droog wordt, dan hebben we echt een serieus probleem. Want vanwege die traagheid van dat systeem, de droogte van verleden jaar, zeg maar, die zit nog in de grond. Zo zou je kunnen zeggen. Hè?
En dat is die rode bankrekening waar we mee beginnen nu.
Ja, hè, dus je begint met een rood saldo, om in jouw termen te blijven. Maar behalve, zeg maar, dat sturen op die systemen en hopen dat wat uit de lucht komt vallen, kun je eigenlijk niks, begrijp ik.
Verschilt heel erg per gebied. Dat vrij of water in een gebied zijn we echt aan godsgratie overgeleverd wat er naar beneden komt inderdaad. Maar die pijlbeheerste gebieden, dus de gebieden waar we water actief kunnen inlaten, in ons geval is dat uit de Maas, daar kunnen we gewoon door, omdat het Nederland is, omdat we zo met water kunnen spelen en zolang er voldoende water op de Maas is, kunnen we daar wel redelijk de pijlen handhaven en zorgen dat dat het sportveld berekend kan worden, dat de agrariër zijn velden kan berekenen, dat de pijlen op niveau blijven, dat we voldoende doorspoelen om de waterkwaliteit voldoende goed te houden. Dus ja, die tweedeling zit heel erg in ons gebied. In dat hogere zandgronden, dat gebied wat vanzelf naar beneden rolt, zal men zeggen, zonder gemalen. Daar zijn we echt heel erg afhankelijk van wat er de komende tijd gebeurt. Dat andere gebied zijn we mede afhankelijk van wat er uit de lucht komt. Als het vanuit de lucht komt, dan nu staan alle grondwaterstanden naar onder, zal men zeggen. Trekt er allemaal in en als het gaat regenen, dan komt het naar boven. Dus daar wordt het allemaal wel wat natter van. Maar we kunnen daar voldoende oppervlaktewater in ieder geval aanvoeren om dan weer te beregenen en daarmee de grondwaterstanden en de bodemvocht is vooral belangrijk voor een agrariër te beïnvloeden.
Dus jullie kunnen wel wat sturen. Rubert zei net al aan het begin van het wordt steeds vaker droger, maar soms ook steeds natter. Klimaatverandering. Zijn jullie daar actief mee bezig met die problematiek? Dus op een wat langere termijn je voorbereiden op dingen die gaan komen? Hoe zit dat bij jullie in het waterschap?
Zeker, zeker. De buien juli 2021, jullie als meteorologen misschien bekend in Limburg, die heeft wel weer wat stof doen opwaaien. En wij hebben onder andere ook aangerekend wat er zou gebeuren bij ons als er zo'n bui valt. Ja. Dat is niet te bevatten wat er dan allemaal blank staat en wat er dan gebeurt. En dan ga je heel anders naar zo'n watersysteem weer kijken. Want het is ook zo, we kunnen niet alles voorkomen. Dat is ook gewoon voor de toekomst zo. Er zijn gewoon buien waar je niet op voor kan bereiden. En dan moet je het meer op de respons hebben. Zal ik zeggen, van hoe reageer je op zo'n bui? En wat kunnen we dan nog doen? En hoe kunnen we de schade zo klein mogelijk houden? Maar ja, je kan het niet allemaal voorkomen.
Hopelijk zie je die bui van ook nog wel aankomen, hè? In relatie tot de informatie van het KNMI.
Zeker, zeker. Maar ja, dan wat wij kunnen sturen is het oppervlaktewater. Ja. En dat is misschien een procent van heel Noord- en West-Brabant wat wij konden sturen. En dan kunnen we daar de pijlen laten zakken. Maar ja, als er genoeg uit de lucht komt, dan daar heb je onvoldoende buffer en onvoldoende afvoercapaciteit om zo'n Limburg-bui echt compleet en goed te verwerken.
Ja. Ik vind het fascinerend inkijkje, Rob, in de wereld van de waterschap, om het nat en droog en op de juiste manier klein Nederland veilig te houden.
Staan we niet bij stil, hè? Hey, voor nu, Thomas, het is bijna carnaval. We hopen natuurlijk voor jullie op regen, maar niet tijdens het komende weekend.
Ja, ik zag helaas dat er toch wel wat regen aankomt komend weekend, maar het zag er al steeds beter uit. Nu schijnt in ieder geval hier het zonnetje, dus laten we dat nog een paar dagen vasthouden.
Dan. Fijne dagen, man, en dankjewel voor dit verhaal.
Graag gedaan.
Ik vond het weer een fijne aflevering.
Was het interessant om het inkijkje te krijgen in het pijlbeheer van de Brabantse Delta.
Nooit geweten, hè? 2500 punten hebben ze, kunstwerken zoals ze dat noemen, waar ze kunnen of proberen in ieder geval in te grijpen op de grondwaterstand.
En het wordt steeds nijpender vanwege de droogte en het natter worden door klimaatverandering.
Ja, en we hebben gesproken over de AMOC,
stilvallen van de warme golfstroom.
Ingewikkeld verhaal, maar wel heel belangrijk, juist voor Noordwest-Europa.
En ook van invloed door klimaatverandering.
Ja, op de wat langere termijn zou het zomaar grote effecten kunnen hebben in het gebied waar wij wonen.
Enorme grote effecten. We gaan eruit met een lief liedje, een zonnig liedje. Van Lieke uit Gratum heeft het ingestuurd. Gratum hebben we even opgezocht op de Atlas. Dat is een dorpje in Limburg, dichtbij Roermond en Weert.
Ja.
En ze heeft het liedje ingestuurd, De Zon Op. En de motivatie is, lees ik helemaal op. Het is prachtig geschreven. Het lied De Zon Op van Diggy Dex is voor mij bijzonder, omdat het mij het ultieme zomergevoel geeft. Ik hoorde het voor het eerst op een heerlijke zomeravond tijdens het optreden van Diggy Dex bij Live on the Beach. Vooral in de koude wintermaanden, nou daar zitten we in, zoals nu, laat dit lied me terugdenken aan die dag en geeft het me hoop dat de zomer weer om de hoek ligt. Geniet ervan.
En tot de volgende keer.
Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om ons stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven erop kan gaan. Ja, we dansen de zon op.